Sinds Matteüs 21 al zijn we terecht in wat wij de Lijdensweek noemen. Dat wil zeggen de laatste dagen van de Heer Jezus voordat hij gekruist werd. En het zal voor de hand liggen, lijkt mij, dat in die dagen heel wat gezegd is dat rechtstreeks betrekking zou hebben op wat daarna, dat wil zeggen in de volgende weken en jaren en eeuwen zelfs, tot stand zou komen. En wij vinden nogal wat van dat soort uitspraken. En deze komt vanavond uit Matteüs 26, waar de Heer tot zijn discipelen spreekt in de nacht dat hij verraden werd. We vinden het gedeelte direct na de, wat genoemd wordt, de instelling van het heilig avondmaal. Dan weet u waar we zijn, hè? Dat is wat genoemd wordt de nacht dat hij verraden werd later. Maar direct nadat dat gebeurd is, staat er vers 31. Toen zeide Jezus tot hen, dat was op het moment dat zij de lofzang hadden gezongen en uit zouden gaan naar de Olijfberg. Daar kwamen ze niet, ze kwamen niet verder dan Gethsemane. Dat wil zeggen, dat is aan de voet van de Olijfberg, in het dal van de Kedron. Maar er staat, toen zei Jezus tot hen, in Matteüs 26, vers 31, gij zult allen aan mij geërgerd worden, gij zult allen over mij struikelen. Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Waarna Petrus enig commentaar geeft, al werden ze ook alle aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Dat zeiden ze allemaal, staat er, aan het eind van vers 35, maar u weet dat het zo niet helemaal ging. Maar dat doet er nou op dit moment even niet toe. Waarom het er staat, mag niet zo moeilijk zijn. We hebben hier namelijk in ditzelfde hoofdstuk vanaf vers 20 eerst een vermelding over Judas, eerder trouwens ook al. En het vervolg erop van de geschiedenis natuurlijk, Judas enerzijds. En anderzijds wordt gesproken over Petrus, die wel degelijk hem zou verloochenen met de woorden uit vers 34. Maar ja, Judas en Petrus zijn allebei op een of andere wijze een uitbeelding van het Joodse volk. Daar gaan we het vanavond niet over hebben, denk ik tenminste. Maar wel over de uitspraak, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden in vers 31. Wie die schapen der kudde zijn, dat blijkt ook uit het vers, namelijk het is gij. Gij zult allen aan mij geërgerd worden, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Met andere woorden, zij worden geacht de schapen van die kudde te zijn, maar betekent ook dat hij geacht wordt die herder te zijn. Wat in werkelijkheid natuurlijk om gaat, is dat hier verwezen wordt naar een oud-testamentische schriftplaats, zoals altijd. En wij worden ook geacht die schriftplaats op te zoeken om te zien wat daar dan allemaal staat. En daar staat natuurlijk heel wat meer dan alleen, nou, ik zal het nog anders zeggen, als je die schriftplaats leest, dan komt het niet in je gedachten op dat het een uitspraak is over de discipelen die zouden vluchten op het moment dat de Heer Jezus gevangen genomen zou worden. Daar wordt het weliswaar op van toepassing gebracht, hier in Matteüs 26, maar u weet, er zijn heel wat schriftcritici, om dat woord eens te gebruiken, die zeggen, nou ja, Matteüs heeft dat leuk bedacht hoor. Om te zeggen dat toen de discipelen vluchtten, dat vervulling was van oud-testamentische profetie. Want zo hebben die discipelen, zeker Matteüs, alsnog van Jezus van Nazareth de Messias gemaakt. Zo vertalen ze dat, hè, zo verklaren ze dat. Niettemin valt niet te ontkennen dat het ver gezocht is, maar dat hebben we allemaal al gezien bij al die andere schriftplaatsen die we inmiddels besproken hebben. Je zou niet denken dat het daarover gaat. Je zou ook bij Zacharia 9, waar we vorige keer waren, over zie uw koning komt rijdend op een ezelin, zou je ook niet denken dat het gaat om die intocht in Jeruzalem. Het is dat het erbij staat. Maar we zouden begrijpen dat de uiteindelijke vervulling van die profetie veel verstrekkender is. En die indruk wekken die woorden trouwens ook in Zacharia hoofdstuk 13. Dat zijn woorden die in onze Bijbel althans staan aan het einde van het Oude Testament. Ik zeg het wat aarzelend, want ja, in de Joodse Bijbel, het Hebreeuwse Oude Testament, staan ze niet helemaal aan het eind, hè. hebben ze het anders ingedeeld. Maar neem niet weg dat onze indeling chronologisch tamelijk goed is. Dat wil zeggen, het zijn inderdaad de laatste profeten in oud-testamentische tijd. Haggai, Zacharia, Malachi, die laatste drie kleine profeten in onze Bijbels. Profeten van na de Babylonische ballingschap, eigenlijk in de tijden van de terugkeer uit Babylonische ballingschap. En daarna zwijgt de schrift pak een beet bijna 400 jaar, wat toch tamelijk lang is, lijkt mij. Want na Malachi komen wij terecht in Matthäus 1 vers 1, maar dat is al geschreven na de opstanding van Christus. En dat is pak een beet 400 jaar later, hè. Er zit een groot gat tussen, waarin de Heer er het zwijgen toe deed. En misschien is het wel aardig te vermelden, zo uit de losse pols, dat die grote periode van bijna 400 jaar waarin de Heer zweeg en geen profeten zond aan Israël, dat die periode model staat voor onze tegenwoordige bedeling. Ook die valt in de categorie van dubbele vervulling van profetie. Als bewijzen van spreken, maar die wijze van spreken zijn we eerder ooit een keer al tegengekomen. Als bij wijze van spreken Israël, het Joodse volk, tot geloof zou gekomen zijn in de dagen van, laten we zeggen, Handelingen of zo. Hè, dan zouden al die profetieën die spraken over dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen, vervuld zijn geweest in die 400 jaar van de zogenoemde intertestamentaire periode. Want daar hebben we het nu over. Zo zit dat. In werkelijkheid, en je kan het als een voorvervulling beschouwen of hoe je dat maar dan maar noemt, maar in feite, die profetieën worden vervuld in onze tegenwoordige tijd. Dat is de essentie ervan. Maar niettemin hebben ze daarvoor een vervulling gehad, omdat niemand zou kunnen zeggen, die Jezus, dat kan de Messias niet zijn, want er moet eerst nog een tijd komen waarin de Heer zijn aangezicht ganselijk voor ons zal verbergen. Zo'n periode van 400 jaar achter zich. Waarin de Heer zich verborg. Lijkt me wel voldoende, toch? Hè? En zo verder. Want dat is de aard van die dubbele vervulling van die profetieën, natuurlijk. Hè? En dat geldt ook voor deze die wij nu voor ons hebben. Ik lees hem zo uit Zacharia 13, uiteraard. Maar het geldt voor deze profetie ook. Want kijk, men zou niet kunnen zeggen, deze Jezus kan de Messias niet zijn, want er staat in Zacharia 13, er staat dat Israël zou verstrooid worden en zou zijn een poos lang als schapen zonder herder. Dat zou gezegd moeten worden, nee, maar dat is vervuld in de nacht dat hij verraden werd. Toen zijn immers zijn volgelingen verstrooid geworden en de herder werd geslagen, want dat is het woord uit Zacharia 13, sla die herder, enzovoorts. Toch? Wij weten nu, als het goed is, wel beter, want wij zouden nu in ieder geval meteen al begrijpen dat het uitspraken zijn over onze tegenwoordige bedeling, waarin Israël verstrooid is en inderdaad verstrooid is onder alle volkeren. Dat heet ook zo, de verstrooiing heet het. Zij zijn in de verstrooiing, de diaspora. We gebruiken soms dat woord, maar het betekent gewoon verstrooiing. En dat is de term die in het Nieuwe Testament daar uiteindelijk ook voor gebruikt wordt, hè. Aan de 12 stammen, of groeide 12 stammen in de verstrooiing, zei Jacobus in de aanhef van zijn brief. He? En zo verder. Maar wat lezen wij in Zacharia 13? Want daar is het uit geciteerd, dat kan je missen. De vertalers of wie het maar waren hebben het ook niet gemist, want die hebben er keurig verwijzing onder gezet in Matthäus 26 vers 31. Een verwijzing naar Zacharia 13 vers 7. En inderdaad, terecht. Want in Zacharia 13 lezen wij die woorden in vers 7. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel, mijn gabber, staat er in het Hebreeuws. Wij kennen het woord in via het Jiddisch, een gabber, ja. Ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. En tot zover werd hij ook aangehaald in Matthäus 26 vers 31. Waar het over gaat, ja dat weten wij, want we hoeven alleen het voorgaande maar te lezen hier in Zacharia. Hè. Even een klein eindje verder teruglezen in vers 6. Zo iemand tot hem zegt, waarom hem met een kleine letter geschreven is, ontgaat mij, maar vooruit. Zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Maar we worden geacht te begrijpen dat die hij, die hem, dat de Heer Jezus is. Met name in zijn wederkomst. En dat bij die gelegenheid tot hem gezegd zal worden, wat zijn toch die littekens, wat zijn toch die wonden in uw handen? En dan zegt hij, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Hetgeen de verwijzing is naar Abraham, de liefhebber van God. Mijn liefhebber, zo wordt hij van Gods wegen genoemd. Mijn vriend, enzovoorts. Dat wil zeggen, men herkent de Messias niet als Jezus van Nazareth. Ik aarzelde even, want ik had eigenlijk moeten zeggen, men herkent de Heer niet als Jezus van Nazareth. U weet toch hoe dat gaat? Die dingen worden hier allemaal beschreven in deze hoofdstukken. Met name in het volgende hoofdstuk, dus een paar versen verder, hoofdstuk 14. Dat is dat gedeelte waar gesproken wordt over de wederkomst van Christus. En in het bijzonder dus over wat meestal heet de dag des Heren. Hier heet het, ziet, vers 1, hoofdstuk 14, vers 1. Ziet, de dag komt den Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik, zei de Heer, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen. En de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan. Dat wil zeggen, een deel staat er gewoon hoor. Een deel der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Populair gezegd, een deel van de inwoners van de stad zal behouden worden en een ander deel niet. En verder laat ik het maar even liggen. En dan vers 3. En de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Welke heidenen? Wel, die heidenen uit vers 2, die de Heer zelf verzameld had om te strijden tegen Jeruzalem. En het leidt tot de verwoesting van Jeruzalem. Nou ja, zullen we zeggen de val, om het niet te moeilijk te maken. Het leidt tot de val van Jeruzalem. Doordat de Heer zelf de heidenen ten strijde verzamelt tegen Jeruzalem. Maar als Jeruzalem gevallen is, vers 2, dan keert de Heer zich tegen diezelfde heidenen. Zodat je moet aannemen dat het net zo goed ongelovigen zijn, maar de Heer gebruikt hen voor de verwoesting van Jeruzalem in elk geval. Maar daarna strijdt de Heer tegen die heidenen, 14 vers 3, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen der strijds, en zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Dat wil zeggen, hier wordt inderdaad expliciet in het Oude Testament zwart op wit aangekondigd dat de Messias zal komen op de Olijfberg. Het Nieuwe Testament wordt erop gezinspeeld. Het wordt nergens expliciet gezegd, voor zover ik mij herinner. Maar goed, de Olijfberg speelt daar wel een belangrijke rol. Dat wil zeggen, de Olijfberg verwijst naar de uiteindelijke komst van Christus, vanzelfsprekend. Maar zwart op wit staat het, zonder enige twijfel, hier in Zacharia 14 vers 4. Je moet ook weten welke dag dat is. Dat is de dag van de verwoesting van Jeruzalem. Dat is de dag dat de Heer zal uittrekken en zich zal keren tegen die heidenen, maar terwijl hij uittrekt, als u nog mocht vragen waaruit, dan is het antwoord uiteraard uit de hemel. Als vervolg op dat gebed, och dat gij de hemelen scheurdet, uit Jesaja. Nou goed, zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, daar hadden ze ook het laatst gestaan overigens officieel, op hemelvaartsdag om zo te zeggen. En bedenk wat we net gelezen hebben. Ze waren in de opperzaal, ze hebben de lofzang gezongen, ze zouden uitgaan naar de Olijfberg. Zover kwamen ze niet. Want het leidde niet tot de openbaring van de Messias of zo, of de openbaring van zijn koninkrijk, of zijn openbaring in heerlijkheid. Zover kwam het niet. Dat is nou juist de clou van het verhaal. Zover komt het pas in de toekomst. En in die tussentijd zouden de schapen verstrooid worden. Dat is eigenlijk het idee, hè? Maar goed, hier in Zacharia 14, vers 3 is, of vers 4 is dus sprake van wat wij noemen de wederkomst van Christus. En dat in de smalle betekenis van de term. Hij zal alsnog komen, op zeker moment, zekere dag, en zijn voeten zetten op de Olijfberg, enzovoort. Wie? Ja, precies. De Heere, Jehovah, vers 3. En Jehovah, dat staat er, hè? Dat kunt u zien aan die hoofdletters die daar gebruikt worden voor het woord Heere. Er staat dus Jehovah, de Heere der Heerscharen, de Heere uit vers 1 en de Heere uit vers 3. Dat wil zeggen, Jehovah komt. Dat kan ook nauwelijks missen, want dan ga ik weer een stapje terug, ben ik in hoofdstuk 13 weer, vers 9. Het tweede deel van het vers, waar de Heer zegt, ik zal het volk beproeven gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. En ik zal zeggen, het is mijn volk, Ami, staat er gewoon, hè? Het is Ami. En het zal zeggen, de Heer is mijn God. Dat wil zeggen, het zal de naam des Heeren aanroepen. Een profetie met volstrekt dezelfde strekking, en ook over dezelfde tijd overigens, is die van Joël 2, waar staat, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Kortom, wat Israël zal doen, het Joodse volk, officieel, aan het einde van de 70ste week, is de naam des Heeren aanroepen. In de dagen van de verdrukking, zal ik maar zeggen. Nou ja, wij weten dat het eind is van de verdrukking. Of zij dat ook weten, waag ik te betwijfelen. Maar het neemt niet weg. Zij roepen de naam des Heren aan, de naam van Jehovah. Ik denk dat ze dat ook letterlijk zullen doen. Iets dat de Jood niet doet. Het is officieel verboden. Maar in uiterste nood doet men soms vreemde dingen. Sommige mensen komen dan zelfs tot bekering, niet waar? Dat doen zij dus ook. Een overblijfsel in de stad, in Jeruzalem, men roept de Heer aan. Begrijp je me goed, men roept niet Jezus aan of zo. Men roept de Heer aan. En die verschijnt in vers 4. Zijn voeten, de voeten van Jehovah, waarom ook niet? In het Oude Testament is meerdere malen sprake van de verschijning van Jehovah, van de Heer. Wij noemen het meestal maar de engel des Heeren voor het gemak. Maar die term is helemaal niet zo standaard en zo vanzelfsprekend als dat wij hem gebruiken in ons jargon. Maar goed, het is de Heere zelf. En hier ook, de Heer zal uitrekken, de Heer zal zijn voeten zetten op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. En dan komt het gedeelte waar staat, en de olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft deszelfde naar het zuiden. Ik bedoel, dat staat er zo uitgebreid dat je kunt er niet omheen. Je kunt het ook moeilijk, lijkt mij, overdrachtelijk begrijpen. Want wat betekent het dan? Het is in ieder geval letterlijk. De berg scheurt, dat wil zeggen een deel wijkt naar het noorden en een ander deel wijkt naar het zuiden, zodat er een dal ontstaat van het westen naar het oosten, vanaf Jeruzalem gerekend althans. En dat is wat er staat, met grote nadruk. Er zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, dat is een spleet, een dal als u wilt, naar het oosten. En door die vallei, door dat dal, door die breuk, door het ravijn als u mij vraagt, zal men uittrekken, dat wil zeggen vanuit Jeruzalem naar het oosten, dwars door de Olijfberg in plaats van eroverheen, om zo te zeggen. Nou goed. Nee, waarom ik nou aanvul? Ik denk dan altijd, als die scheur nou dwars door de Olijfberg gaat, gaat hij dan ook dwars door het graf van Lazarus in? Dat dan ergens op de Olijfberg onder de grond was? Of zo, hè? Je komt toch, ja, dat weet ik niet, maar je komt wel bij Lazarus terecht en zo. Ik vind het altijd mooi. Maar goed, dat ga ik nog helemaal niet vertellen. Dat kan eigenlijk niet, hè. Maar vooruit. Waar het over gaat is simpelweg dit. Men roept de naam van Jehovah aan. Die verschijnt dan ook. Maar men kent hem alleen als Jehovah. Maar het vervolg op het verhaal is dat zij hem zien van nabij. Ik persoonlijk denk dat dat niet op diezelfde dag gebeurt, overigens. Ik denk dat daar ook niet de gelegenheid toe is. Ik denk dat men, als die olijfberg scheurt en Jeruzalem verwoest wordt, dan is het dus niet alleen sprake van heidenen die tegen Jeruzalem optrekken, maar ook van een aardbeving. Ik denk dat men niet weet hoe snel men die stad uit zal komen, zeg, op de vlucht voor de vijand, enzovoorts. En dat zal men dus doen. Dus ik denk niet dat men veel tijd heeft om eens te kijken wie daar nou eigenlijk zijn voeten op de Olijfberg gezet heeft enzovoorts. Ik geloof dat er gebeurt wat hier staat. Dan zult gij lieden door de vallei mijner bergen vlieden, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal, een gereserveerde plaats. Die plaats bevindt zich in de woestijn, want dat staat in Openbaring 12. Een plaats haar van God bereid. Enzovoorts. Dat wil zeggen, wij weten ook welke die plaats is. Dat kan moeilijk wat anders zijn dan Petra in de woestijn van Edom. En dat betekent dat men uit Jeruzalem vlucht door de Olijfberg heen naar het Jordaandal, zullen we maar zeggen. En via het Jordaandal naar het zuiden, Jordaandal, dat is langs de Dode Zee dus. Hè? Want je komt uit bij de noordpunt van de Dode Zee. En dan naar het zuiden, dan uit langs de Dode Zee, door de Wadi Araba. En dan heb je aan je linkerkant uiteindelijk, maar het is een kilometer of 100, weet ik het, 90. Ik weet het uit mijn hoofd niet meer, jongens. Ik kan me niet onthouden. Maar goed, dan krijg je aan je linkerhand krijg je ineens dat witte gebouwtje, dat moskeetje op het graf van Aaron. En daar moeten ze linksaf. Weer de berg in aan de andere kant. En dan kom je vanzelf in Petra. Het kan niet missen, hoor. Echt, het kan niet missen. Ga met ons mee dan in maart. Dan kunnen we dat laten zien dat het zo zit. Het is makkelijk zat. Daar is die gereserveerde plaats. En wij weten trouwens uit geschiedschrijving van de heer Flavius Josephus, dat toen Jeruzalem verwoest werd in het jaar 70, dat was de eerstvolgende verwoesting van Jeruzalem na Matthäus 26, om zo te zeggen, dat bij die gelegenheid inderdaad velen uit Jeruzalem gevlucht zijn na Petra, notabene. Die hebben dat blijkbaar geweten. Die hebben die profetieën gekend en hebben geweten, als Jeruzalem verwoest gaat worden, dan moet je vluchten naar Petra, want dat is bijbels, dat hebben ze gedaan. En dat staat nog op de kaart trouwens, het heeft de spoor op de kaart nagelaten, want het noordelijke gedeelte van Petra tot vandaag heet El Nazar. Dat wil zeggen, het is genoemd naar de Nazarener. Het is niet de naam van Jezus meteen, maar toch El Nazar. Dat wil zeggen, men gelooft inderdaad dat diegenen die toen gevlucht zijn uit Jeruzalem zich daar in dat gebied van Petra gevestigd hebben. Sommige van die gebouwen, van die bouwwerken of hoe je ze maar noemen moet, grotten of hoe het heet, die zijn er nog gewoon, kun je gewoon bezichtigen. Men zegt dat men daar ook kruistekens gevonden heeft in de muren, in de wanden enzovoorts. Ik heb ze nooit kunnen vinden. Maar ja, het is ook 2000 jaar later. Dus wat wou je nog terugvinden ervan? Hè? Maar de naam in elk geval wel. Maar het zal, zo zal het gaan uiteindelijk. In de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. En ik geloof dat de Heer daarna, de Heer Jehovah, dat hij daarna zich bij hen meldt in Petra. Logischerwijze. En als u mij vraagt, maar ja, ik sta nog dingen te vertellen die met ons onderwerp direct niks te maken hebben, maar ze zijn zo mooi om te vertellen. Ik geloof dat de Heer zich daar aan hen zal melden op de berg Hor. Daar is het graf van Aaron en daar staat die moskee op. Je kan hem niet missen, het is de hoogste piek in de wijde omgeving. En op tientallen kilometers afstand zie je dingen, als de zon schijnt tenminste. Want dan zie je dat witte moskeetje erbovenop. Ik kan niet missen, ver boven Petra uitstekend. Alle kanten zichtbaar. Maar dat is de plaats waar de hoge priester van het oude verbond, de eerste, Aaron, stierf. Harun, hè, daar is de berg nog naar genoemd trouwens. De berg Hor, maar hij heet Jebel. Dat is een berg, Jebel. Kipfel, in Duits. Jebel. Jebel Harun. Maar dat is gewoon Aaron, maar dan in het Arabisch. En, maar op die plaats stierf niet alleen Aaron, de eerste hogepriester van het oude verbond, maar daar werd hij opgevolgd door een Eleazar, zijn zoon. Dat werd dus de tweede hogepriester onder het oude verbond. Het werd de tweede hogepriester, maar die heet in het Grieks Lazarus. En dat is wel aardig, want er is dus kennelijk een directe verbinding tussen de Olijfberg, waar Lazarus woonde en stierf en uit de dood opstond. Daar verscheen dus Lazarus op de Olijfberg in de tijd in Bethanië. Die berg die oostelijk van Jeruzalem ligt. Maar westelijk van Petra ligt ook een berg, dat is Jebel Harun. Maar daar verscheen die eerste Eleazar Lazarus, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar beiden zijn een beeld van Christus de opgewekte. Waar het oude verbond is beëindigd en waar het nieuwe verbond aanbreekt. Aaron sterft en Eleazar komt in zijn plaats. Hebben u dat nog? Want de dood en opstanding, en dan kom ik er toch terecht, de dood en opstanding van Lazarus, die op de Olijfberg woonde, is gewoon een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus. En de verschijning van Lazarus uit het graf, die ook ontbonden moest worden, afgewikkeld, is een beeld van de verschijning van de hoge priester van het nieuwe verbond, vrij van banden. Dat wil zeggen, vrij van de banden van de wet en dat soort zaken meer. En als je dan leest dat de Heer daar was en er staat Jezus weende, dan weet je waarom. Nee. Hij stond als het ware bij zijn eigen graf. Ja. Ja, en tot die Lazarus zei hij, Lazarus kom uit. Maar het zou tot hem gezegd worden. Want hij was de echte Lazarus. En er staat er laconiek dat ze het publiek zegt, ziet hoe lief zij elkander hadden. Hoe één zij waren. Ja, dat zou je gedacht zijn, hoe één zij waren. De een was een beeld van de ander. En de ander in elk geval wist dat. Toch? Maar het is dus een verbinding. Men vlucht in de toekomst uit Jeruzalem naar de Olijfberg. En van de Olijfberg naar die andere berg van Lazarus, van Eleazar namelijk, Jebel Harun de berg, hoor, bij Petra, en daarna Petra in, die andere stad in. En ik denk dat zoals de Heer hier verschijnt op de Olijfberg, en kijkt naar het westen, naar Jeruzalem, dat verwoest wordt, zo verschijnt hij later op de berg Hor, en kijkt naar het oosten, en wat zie je vanaf de berg Hor ook alweer? Eldeer. Het grootste gebouw uit heel Petra. Ik krijg bijna geen toeristen zien, omdat toeristen maar een paar uur hebben en als ze daar vrijgelaten worden, weet u wel. En dan heb je geen tijd genoeg om Eldeer te bezoeken, want dan moet je vanuit Petra de berg op. En dat is geen sinecure, mag ik u zeggen. Dat is een zware klim. Toch wel. Het is wel een pad, maar het laatste deel is een trap. Dat is heel, heel moeilijk. En dan kom je bij Eldeer uit een groot gebouw. Ik geloof 30 meter hoog, helemaal uit de berg gehakt. Zeer imposant. En dat kun je zien, die kun je zien staan. Het wordt beschouwd als tempel, hè? Eldeer, de tempel, heiligdom. Kun je zien vanaf de berg Hor. En als je Eldeer beklimt, dus op de grond staat niet, maar als je Eldeer beklimt, ik geloof dat het niet meer mag, overigens, dat het afgesloten is. Want je kon er omheen helemaal bovenop klimmen, 30 meter hoog op de piek van het bouwwerk. Ontstellend. Maar van daaruit kijk je recht op het graf van Aaron. Fantastisch. Ja. Maar goed. Maar er is dus verbinding tussen. Daar gaat het om. Maar ik geloof dat de Heer alsnog zal verschijnen. Maar nu op de berg Hor. Aan het gelovig overblijfsel dat al minstens 7 jaar lang verzameld werd daar in Petra. Gedurende de hele 70ste week van Daniel. En dat hij daar verschijnt op de berg Hor. En dat hij dan zich aan hen openbaart en dat ze dan vragen, wie bent u? En het antwoord is natuurlijk, ik ben Eleazar. Of ik ben Lazarus. Of iets dergelijks, wat had u dan gedacht? Zoiets. Nou ja, in ieder geval, zij zien hem en dan vragen zij, maar van mijn part op een andere plek, dat doet er nou verder niet meer toe. Maar ze zullen hem zeker vragen, wat zijn deze littekenen in uw handen? En dan zegt hij, ik ben Jezus die gij vervolgt. Of zoiets. Nou ja, dat zei hij tegen Saulus van Tarsen. Waarom ook niet? Of hij zegt, ik ben Jozef. Dat is ook een aardige trouwens. Ja. Jozef die zich aan zijn broers bekend maakt. Toen brak de paniek uit. Weet u nog? Terwijl ze bij elkaar zaten in die ene zaal daar in Egypte. De deuren dicht, de Egyptenaren buiten. Het is net de opperzaal, denk ik altijd, maar vooruit. En dan maakt Jozef zich bekend. Er breekt eerst paniek uit natuurlijk, want het was die Jozef die zij voor dood hadden achtergelaten. Daar komt het op neer. In ieder geval, hij werd geacht dood te zijn. Nou, dat was het verhaal. Hij werd geacht dood te zijn. Vooruit. Maar hij zei, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Zei hij. Nou ja. Maar zo, dat soort woorden verwijzen naar hoe de Heer zich bekend maakt in de toekomst. Alsnog aan Israël, en meer specifiek uiteraard het Joodse volk. Hoe komt u aan die litteken in uw handen? En dan het gewone antwoord is natuurlijk, ik ben Jezus. Maar dat stond er al eerder hoor, want er stond al in hoofdstuk 12. Want in hoofdstuk 12 staat, vers 10... Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Heb je dat? Ik kijk altijd even rond of iedereen een Statenvertaling heeft. Zij zullen mij aanschouwen. Wie zegt dat? Ja, het is weer de Heere die spreekt, hè, volgens vers 1. En die zegt, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem, staat er dan weer, dan wordt het weer derde persoon enkelvoud. Maar het is dezelfde uiteraard. Hè? Ze zullen over hem rouwklagen als met rouwklagen over een enige zoon. Geen wonder, hij is de enige zoon. In de Bijbelse betekenis van de term, en daar in de Bijbel betekent het nooit dat er maar één is. Het betekent dat het diegene is met eerst geboorterecht. De enige zoon, de enige geborene is hetzelfde als de eerstgeborene. En in beide gevallen betekent het niet, het is er maar één. Het betekent, het is de unieke. Wij hebben in het Nederlands dat woord uniek betekent eigenlijk gewoon enig, één. Maar we gebruiken het woord uniek om aan te geven dat er toch nog anderen zijn. Maar deze ene is anders dan al die anderen. En daarom is hij één. Want voor de rest wordt het anders appels en peren vergelijken. Als u begrijpt wat ik bedoel, hè. Die anderen zijn van een andere aard. Ze zullen over hem rouwklagen als over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een begoor. Over een eerstgeborene. Over degene met eerstgeboorterecht. En dat is wat hij heeft uiteraard. Want hij is Jezus van Nazareth. De man met eerstgeboorterecht. Met recht op de troon van David en daarmee op die van Adam zelfs. Kortom, de Messias. Nou goed, en dat is wat in hoofdstuk 13 dan verder uiteengezet wordt. En in hoofdstuk 13 in het bijzonder wordt in nogal bedekte termen uiteengezet dat zij hem, de Heer Jezus, eerst zouden verwerpen, namelijk doden. Dat staat er niet zo heel expliciet, maar ja, het maakt nou eenmaal deel uit van de verborgenheid, dat weet u toch, hè? Expliciet staat het namelijk nergens in het Oude Testament. Het blijkt uit het vergelijken van schriftplaatsen. Daar gaat het om. En dat is hier uiteraard ook zo. Maar ze zouden hem doden, slaan, of hoe dat maar heet, mag, doorsteken, heet het. Maar daarna, als de Heer aan hen verschijnt, als ze eindelijk zijn naam aanroepen, zal hij niemand anders blijken te zijn dan Jezus van Nazareth. En daarmee zijn we min of meer terug in vers 7 van Zacharia 13. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Het is wat lastig, dat weet iedereen die zich ooit verdiept heeft in de levende drie-eenheid. Het is heel lastig. Het is wat lastig omdat de term heer en heren, heren der heerscharen gebruikt wordt zonder meer ter aanduiding van de verlosser Israëls. Dat wil zeggen ter aanduiding van de Messias. Niettemin spreekt de heren, eventueel de heren der heerscharen ook in de derde persoon over de Messias. Dat wil zeggen over hij en hem. Ik bedoelde niet derde persoon van de Godheid, want dat is onzin. Maar ik bedoelde de derde persoon enkelvoud, grammaticaal gezien. Hè? En dat gebeurt hier ook. Eerst in hoofdstuk 12, het was eerst, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Daarna verandert het en heet het weer gewoon, en ze zullen over hem rouwklagen. En dat kan allemaal, omdat aan de ene kant, van één kant bezien, de Heere en de Messias gewoon identiek zijn. Dat wil zeggen, dat is dezelfde. En van de andere kant bezien is het toch verschil. De Heere is namelijk God. En de Messias is uit het huis van David naar het vlees. Hij is mens. Als u begrijpt wat ik bedoel. En waarom zou het moeilijk zijn? De meeste van ons zijn gewend aan een leer over Vader, Zoon en Heilige Geest. En men heeft geleerd onderscheid te maken tussen Vader en Zoon. Dus vooruit maar weer. En toch gelooft men dan nog, zegt men, in één God. Nou ja, zoiets is dat. Men kan op afstand over zichzelf spreken, toch? En dat is wat ook gebeurt. Want kijk, de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde had nou eenmaal zich ontledigt van zijn godheid. Ik zeg het met opzet zo, want niemand kan daar kritiek op hebben. Dat staat namelijk in de Bijbel. Letterlijk met de woorden van Filippenzen 2. Hij was God, maar hij heeft zichzelf geledigd, vernietigd in de Statenvertaling. Kenosis, kenoo is het werkwoord in het Grieks en dat betekent gewoon ledigen. En het kan natuurlijk opgevat worden als leegmaken, ijdel maken, van geen betekenis maken. In het Engels is het dan vertaald met he made himself of no reputation. Als je dat zo gauw gevolgd hebt. Ja, en je proeft aan zo'n vertaling, je proeft aan die woorden, meteen dat er iets aan de hand is. Hè? Want wie zegt nou zoiets? He made himself of no reputation. Hij nam afstand, hij deed zijn reputatie weg. Wie zegt nou zoiets? Dan grijp je dus meteen naar je Hebreeuwse Bijbel en wat iets meer zei, of naar je strongnummers en al dat soort dingen meer. En je zoekt op wat er dan eigenlijk staat. Hè? En er staat, heeft zichzelf geledigd. Maar ja, dat wil men niet geloven, want dat is officieel een dwaalleer. Hè? Dat is de levende kenosis, noemen ze dat. En dat klinkt meteen als een dwaalleer, dus vooruit maar weer. Maar ik geloof niet dat het een dwaalleer is, ik geloof dat de Bijbel dat leert. Hij nam er afstand van. Hoe groot die afstand was, daar kun je het dan nog over hebben. Maar ik denk niet dat dat erg zinnig is om het daarover te hebben. Hij deed er afstand van. Hij werd mens. En in onbewaakte ogenblikken, vooral rond kerst, heeft niemand er enige problemen mee. Hm. Een paar maanden later weer wel. Want in kerst weten we precies, hij werd mens, hij vernederde zichzelf. Hij was rijk en hij werd arm. Hij kwam op aarde in vernedering. En dat soort dingen, daar heeft niemand enige moeite mee. Nou, maar daar hebben we het over. Hè? Maar de Bijbel zegt, hij ontledigde zich van zijn godheid. Dat wil zeggen, op aarde leefde hij niet als God, op aarde leefde hij als mens. Het heet dan ook de dagen zijns vleeses. En er staat van hem ook dat hij, net als wij, vlees en bloed deelachtig is geworden, uit Hebreeën 2, en dat hij gekomen is op aarde in gelijkheid des zondigen vleeses. Dat staat in Romeinen 8. Als ik het zelf zou formuleren, zou het ogenblikkelijk als een dwaalleer, als ketterij beschouwd worden, maar het staat gewoon in Romeinen 8, vers 2, 3 of 4, waar het maar staat. Hè. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses, enzovoorts. En daarna doet iedereen zijn best om er afbreuk aan te doen, maar ik heb die behoefte nooit gevoeld. Hè? Maar omdat dat zo is, kan Jehovah, die God is, in het Oude Testament op afstand over hem spreken. Hij zal dit en hij zal dat. Dat hij uiteindelijk zelf is, of zou zijn, dat hij zijn godheid zou afleggen, dat hij naar de aarde zou komen, geboren zou worden als mens enzovoort. Ja, dat is zo. En vandaar dit soort tamelijk komische taalkundige verschijnselen. Hè? Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en ze zullen over hem rouwklagen, enzovoorts. Hebben jullie dat? Die afwisseling is een beetje vreemd. Hè? Nou goed. Of profetieën waar de Heere spreekt. Ik ben de Heere der Heerscharen en de Heere zelf zal zijn volk verzamelen, zal zijn kudde verzamelen. En hij zal één herder over hen stellen, namelijk David, enzovoorts. En dan begrijp je toch, de Heer spreekt, maar hij spreekt over de Zoon van David. Maar de Heer Jezus Christus is de Zoon van David en hij is Jehovah. Sinds zijn opstanding in elk geval weer. He? Want sindsdien woont de volheid der Godheid in Christus en daarmee zelfs in de gemeente overigens. Toch? En werd hij uitermate verhoogd en is hem een naam gegeven boven alle naam, opdat in de naam van Jezus, Filippenzen 2, opdat in de naam van Jezus alle knie zich zou buigen. Maar hij is geciteerd uit Jesaja en daar staat wat die naam is. In wie alle knie, of voor wie alle knie zich zou buigen. Er staat uitdrukkelijk Jehovah hoor. En er staat zelfs, ik ben Jehovah en buiten mij is geen God. En in mijn naam, voor mijn naam zal alle knie zich buigen. Degene die in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn. Het is gewoon dezelfde tekst. Maar in het Oude Testament is het, ik ben Jehovah en buiten mij is er niemand. En in Filippenzen 2 heet het, maar het is Jezus. Dus Jezus is Jehovah en Jehovah is Jezus. Alleen dat was niet altijd zo. Dat was niet zo voor zijn menswording. Want dat kan niet, want toen was er geen Jezus. Toch? En het was niet tijdens de dagen zijns vleeses, want toen was hij niet de Heere, hij was Jezus. De rabbi wellicht. Maar daarna in zijn opstanding komen die dingen weer bij elkaar. En sindsdien wordt gesproken over de Heere, Jezus Christus. Hebben we die nog? Nog afgezien van dat de naam van Jezus in hoge mate overeenkomt met de naam van Jehovah. Dat dringt in het Nederlands niet tot ons door, maar de naam Jehovah bestaat uit 4 letters. En de eerste 3 daarvan zijn de eerste 3 letters ook van de naam Jezus. Joshua. Of Yeshua, als je het nog korter zegt. Het is in wezen dezelfde naam met een andere uitgang, heet dat, hè? Nou goed. Maar waar het dus om gaat, is dat in de toekomst Jehovah zal verschijnen, alleen hij verschijnt met littekens in zijn handen. En dan vragen ze, wie bent u? En dan stelt hij zich voor. En dan komen ze tot geloof. Want geloof is geloof in de Heer Jezus Christus. Heb je dat? Aan het eind van de 70ste week daar in Jeruzalem bekeert men zich en roept de naam des Heeren aan. Zijn ze dan gelovig? Nou, dat staat nog te bezien. Er zijn wel meer mensen die in hun nood tot God roepen, maar zijn ze dan gelovig ineens? Nee, toch? Niet per definitie. Nee. Men moet geloven in degene die God uit de dood heeft opgewekt. Men lezen Handelingen 2 en wat er verder volgt aan evangelisatietoespraken. Het is een oproep om te komen tot geloof in de opgestane Christus. Dat is een pleonasme, maar voor alle duidelijkheid dan maar. Hè? De opgestane Jezus, die daarmee tot Christus geworden is. Dat is wat gepredikt wordt. Want daardoor brak het nieuwe verbond aan. Daardoor is hij geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid. En hoe het allemaal maar heten mag, hè. Daardoor heeft hij leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Dat is wat men zou geloven. En dat is wat langzaam hier beschreven wordt in Zacharia. Men zal zijn naam aanroepen, ja niet omdat men ineens tot geloof komt, maar omdat men in uiterste nood een beroep doet op Jehovah, wiens naam men kent. Een beroep doet op de God van Israël, want Israël gaat ten onder. En dan verschijnt de Heer. Jehovah namelijk. Men kent hem dan nog niet. Dat komt pas later. En men zal hem herkennen, net als Thomas. Overigens, dat was ook na een week, dat weet u nog, hè, Thomas, was na een week, hè, een week later, precies, na een week. Net als Thomas zal ook Israël na een week van jaren wel te verstaan, na de 70ste week van Daniel, zal alsnog de Heer zien en zijn littekenen zien en betasten. Zie? Want de bekering van Thomas is een beeld van de bekering van het Joodse volk aan het eind van de 70ste week van Daniel. Kan trouwens moeilijk anders, want ik zei na een week, maar ik kan die vergelijking nog wel verder doortrekken, want in de dagen van Thomas was er een week voorbij gegaan sinds de opstanding van Christus en er waren nog 33 dagen te gaan. Er waren de 7 voorbij en nog 33 te gaan. Maar in die dagen van de toekomst zijn er 7 jaren voorbij, tot aan het eind van de 70ste week namelijk, en daarna volgen nog 33 jaar. Het is een volstrekte parallel. Zie? Thomas is een beeld van het Joodse volk dat tot geloof zal komen aan het eind van de 70ste week van Daniel. Nu we het er toch over hebben, dan maar even snel. Petrus, die de Heer verloochende 3 maal en daarna 3 keer zei, gij weet dat ik u lief heb. En dus het tegenovergestelde zei, in Johannes 21 immers, onder andere geloof ik. Maar die Petrus is een beeld van het ongelovige Joodse volk dat alsnog na de opstanding van Christus tot geloof kwam. Hij is een beeld van het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. De gelovigen uit de Joden. Eerst de Heer verworpen en gekruist en daarna alsnog na zijn opstanding tot geloof gekomen. Zoals die 3000 daar in Jeruzalem op de Pinksterdag, om maar eens wat te noemen, hè. En nog verder terug, en Judas, die de Heer verloochende, is een beeld van het Joodse volk dat ook daarna niet tot geloof kwam, maar integendeel onder het oordeel Gods terecht kwam en verstrooid werd. Dan hebben we de 3. Judas, Petrus en Thomas. Judas van het Joodse volk dat ongelovig zou blijven. Petrus als beeld van een ongelovig Joodse volk dat alsnog tot geloof kwam na de opstanding. En Thomas als beeld van het Joodse volk dat in de toekomst alsnog tot geloof zal komen in de wederkomst van Christus. Zie. Maar nou weer terug naar dit schriftgedeelte van Zacharia. Vers 7, zwaard, uitbeelding van strijd en eigenlijk ook van gerechtigheid, hè? Dat weet u toch, hè? Vrouwe Justitia, ik weet nog steeds niet hoe ze van de voornaam heet, maar weet iemand het? Of heeft ze geen voornaam? Vrouwe Justitia draagt aan de ene hand een zwaard en aan de andere hand een weegschaal, juist, ja. Want recht is een kwestie van afweging. En van waarheidsvinding, dat is ook een kwestie van afweging. Maar zwaard is de uitbeelding van het recht. Dat staat trouwens in het Nieuwe Testament ook. Hè? De menselijke overheid draagt het zwaard niet voor niks, niet te vergeefs. Zij is een oordeler, enzovoorts. Hè? Dat weet u. Romeinen 13 was dat. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn gabber, mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Maar het is de Heere Jezus uiteraard, hè? Die herder, die gabber, die metgezel. Sla die herder, want de herder zou geslagen worden. Hij zou immers als losser optreden en de straf der zonden dragen. De schuld van heel de menselijke familie zou hij als losser van heel de mensheid, als eerstgeborene, op zich nemen. Of betalen is eigenlijk het goede woord dan, hè. En dus, sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Dat wil zeggen dat zijn volk zou verstrooid worden. Dat volk was officieel, in de praktijk hebben we er twijfels over, maar officieel was dat het Joodse volk. Ami. Vooralsnog was het Joodse volk Ami. Het volk van God. Mijn volk, zei de Heer. Dat werd hierna, nadat men de Heer gekruist had, werd dat anders. Het leidde tot de verstrooiing van het volk en in zekere zin tot de vervanging. Ik ben voorzichtig altijd met die termen, maar ze zijn volkomen terecht. In zekere zin leidde het tot vervanging van dat volk. Want het volk van God in onze dagen is dat volk dat God zich in onze dagen verzamelt uit de volkeren, of roept uit de volkeren voor zijn naam. Dat is de gemeente. Jawel. Makkelijk genoeg, hè? Wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van het besnijdenis? Wat maakt een Jood tot Jood? Ik bedoel, wat maakt het Joodse volk tot Joodse volk? Doordat hun de woorden God zijn toebedrouwd, Romeinen 3, de eerste verse. Jawel, maar in onze dagen zijn niet aan hun de woorden Gods toevertrouwd, maar aan ons. Want de gemeente is één tempel. En in de tempel wordt het woord van God bewaard. En de gemeente is het huis Gods, de pilaar en vastigheid der waarheid. En de gemeente is een volk van koningen en priesters die het woord God zouden bewaren en bedienen, enzovoorts. Er is wel degelijk sprake van vervanging in die zin. Hè? Goed. En dus, de schapen zullen verstrooid worden. Maar dat is de diaspora, de verstrooiing van Israël. Het wordt ook tot uitdrukking gebracht in dat woord Israël. Dat betekent, het wordt vertaald met zaaien. Maar het is net zo goed strooien. Alleen dan in een wat positievere, met een wat positievere gevoelswaarde. Uit Hosea hoofdstuk 1, waar immers de namen Loruchama, Loami en Jezreel genoemd worden. Die laatste twee worden, nee, de eerste twee worden in het Nieuwe Testament aangehaald. Loruchama en Loami. Want Loami zal Ami worden en Ami wordt Loami. En Ruchama wordt Loruchama en Loruchama wordt Ruchama en al dat soort dingen. En over Jezreel hoor je nooit meer wat. Maar dat komt omdat het positieve en het negatieve beide zitten in de naam. De negatieve kant is de Heer zal verstrooien. Positieve kant is de Heer zal zaaien. Dat wil zeggen, het wordt wel verstrooid, maar het zal toch vrucht dragen. Ooit en een keer. En dat zit in die naam Jezreel, verstrooiing. Maar niettemin, de schapen zullen verstrooid worden. En het spreekt uiteraard in dit verband van Zacharia 14 of 13 niet over de verstrooiing van 12 discipelen, maar over de verstrooiing van het Joodse volk. Datzelfde Joodse volk dat als volk in de toekomst alsnog tot aanroepen van de naam des Heren zal komen, zal zien wie ze doorstoken hebben en ze eventueel zal vluchten naar de woestijn vanuit Jeruzalem en de naam des Heren zal aanroepen en wat het maar wezen mag. Datzelfde volk zou verstrooid worden. En die is makkelijk, want het is verstrooid tot in onze dagen. En ondanks dat men hardnekkig spreekt over een Joodse staat, moet ik u zeggen dat het merendeel van de Joden in de wereld geen burger is van de staat Israël. Op geen stukken na zelfs. En dat is nog een veilige kant, want er volgt altijd nog andere uitspraken als dat een merendeel van degenen die zich Joden noemen dat nauwelijks kunnen zijn. Hangt er maar vanaf wat voor normen je daarbij hanteert, maar dat weten de Joden zelf ook niet eens. En zo verder. Maar het grootste deel, ik weet niet hoe het nu is, maar vroeger zei ze altijd, was in de 60e jaren, toen leerde ik dat er meer Joden woonden alleen al in de stad New York dan in de hele Joodse staat. Nou is er sinds de 60e jaren wel wat veranderd in de Joodse staat. Maar vooruit, ik weet niet hoe de huidige statistieken zijn. Maar om te denken dat dat de Joden teruggekeerd zijn uit de ballingschap in onze dagen, dat is maar onzin. Ze hebben alleen kans te zien om een zogenaamde Joodse staat te vestigen. En hoe Joods is de Joodse staat, is eigenlijk de vraag. Ja, want als je de godsdienstige normen aanlegt, dan de meeste Joden in de staat Israël zijn überhaupt niet godsdienstig. Ze zijn volstrekt atheïstisch. Dat in de eerste plaats. En voor zover ze godsdienstig zijn, is maar een minderheid daarvan orthodox. En de rest, ja, is dat godsdienstig? Zegt men niks. Zie? Met andere woorden, ze zijn tot in onze dagen nog steeds verstrooid. Maar dan volgt er nog een uitspraak. En die is mooi. Die is vermakelijk zelfs, vind ik. Want wat staat er? Er staat in een en hetzelfde vers, Zacharia 13, vers 7. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Dat is geen verrassing, want overal waar in de Bijbel gesproken wordt over een oordeel dat de Heer zou brengen, is ook altijd sprake van een overblijfsel, een minderheid die aan dat oordeel zou ontkomen. Trouwens, twee versen verder staat, het zal mijn naam aanroepen, maar als je dat opzoekt in Joël 2, dan staat er ook precies hetzelfde bij, hè? Al wie de naam des Heeren aanroepen zal behouden worden, want de Jeruzalem zal ontkoming zijn, en dat bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. Dan heb je toch weer een minderheid die behouden wordt. En uit Jesaja is het thema nog meer bekend, van dat overblijfsel. Daar staat, al was het volk van de Heer, al was Israël een woud, de Heer zal het in brand steken, maar er zullen enige bomen overblijven. En een jongeling zal ze inventariseren, staat er. Zal ze tellen. He? Of al was Israël een boom vol met vruchten, hij zal afgeschud worden en er zullen maar 2 of 3 beziën, bessen, vruchten, overblijven in de opperste twijgen. En zo verder. Jesaja. Ja, precies weet ik het niet hoor, dan moet ik het ook opzoeken, weet ik zo gauw niet. Maar woorden van die strekking vind je daar veel, omdat Jesaja hoofdstukken lang dat onderwerp heeft. Namelijk een algemeen oordeel, maar niettemin een overblijfsel zou behouden worden. En hier lezen wij, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Dat wil zeggen, een deel wordt behouden. Dat is ook wat uitgelegd wordt in de volgende verse. Namelijk, het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heer. De 2 delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven. Maar het 3e deel zal daarin overblijven. Ik kan het niet natellen, dus vooruit. En ik zal dat 3e deel in het vuur brengen. En ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal gezuiverd worden namelijk, in het vuur. En het zal mijn naam aanroepen. Dat wil zeggen, er komt een oordeel over Israël, of wat er van over is. En daaruit komt een gelovig overblijfsel tevoorschijn. Er zijn 2 toepassingen van diezelfde profetie overigens. De 1 is een voor de hand liggende, namelijk dat het gaat over de grote verdrukking. Dat is dan dat vuur, de dag van de benauwdheid van Jacob, de dag des Heren. En inderdaad zal dan een overblijfsel behouden worden. Dat is zo. Maar ik zou niet weten waarom het ook niet op onze dagen van toepassing is. Waarin in het algemeen sprake is van vervolging, verdrukking, zware tijden zullen we maar zeggen, benauwdheid van de Joden. Maar een overblijfsel, een minderheid daaruit, wordt wel degelijk behouden en komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Alleen die situatie wordt verhevigd in wat heet de grote verdrukking. Maar dat er in onze dagen verdrukking is, zeker voor het Joodse volk... ja, ik denk niet dat iemand dat kan ontkennen. Hè? Dat is ook altijd zo geweest. Dus dat gaat dubbel op. Maar laat hem tot u doordringen wat er staat. Hè? De schapen, de herder zal geslagen worden. De schapen zullen verstrooid worden. Maar terwijl de herder geslagen is, zou de Heere, Jehovah, zijn hand tot de kleinen wenden. Die hebben we nou, hè? En dan ga ik terug naar Matthäus 26, waar die tekst wordt aangehaald. Sla die herder, weet u wel. En de schapen zullen verstrooid worden. Vers 31. En dan hoop je dat er misschien nog meer geciteerd wordt uit Zacharia 13. En dat gebeurt niet, of toch? Nee, het gebeurt niet. Maar kan het niet zijn gewoon dat het volgende vers een toelichting op de volgende zinsnede uit Zacharia 13? Daar staat, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En hier staat, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Nou, dan doen we wat Peter zei, schrift met schrift vergelijken, geen profetie is van eigen uitlegging. We leggen ze naast elkaar. De Heer zou zijn hand tot de kleinen wenden. Wie zijn die kleinen? Toch gelovigen, de discipelen. Ze worden wel verstrooid, maar de Heer zou toch zijn hand naar hen uitstrekken. En daarna is de andere vraag, maar hoe en waar gebeurt dat? En het antwoord is, in Galilea. En u staat er toch? Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En u weet hoe het was, de Heer stond op uit de dood. Toen had hij een ontmoeting met de dames. Maria. Allemaal heet het Maria. Om voor de hand liggende redenen. Het is wel wat verwarrend, maar dat doet er nou niet toe. En wat zij heet tegen ze, hij zei, zeg tot mijn broeders... dat ze naar Galilea moesten gaan en daar zou je hen ontmoeten. En een verslag daarvan vinden we ook nog. Ik meen zo uit het hoofd alleen maar in Johannes 21, als ik me goed herinner. Waar we alsnog een geschiedenis hebben van een wonderbare visvangst. Bij het meer van Galilea enzovoorts. Dat was dus de gelegenheid, daar waren ze bij elkaar en daar verscheen de Heer aan hen. Ze herkenden hem eerst niet, weet u wel, dat soort zaken, maar daarna weer wel. En toen ook vroeg de Heer aan Petrus, hebt gij mij lief? Tot drie keer toe. En wat zei de Heer al die drie keren? Nee, Petrus zei, ja Heer, en met nog zoiets, hè. En wat zei de Heer toen tegen Petrus? Tot drie keer toe. Wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren, of wijd mijn lammeren, weet je veel wat. Mijn zin is het gewoon drie keer hetzelfde. Ik heb er niet de minste problemen mee. Gewoon drie keer hetzelfde. Maar daar vind je de schapen dus. En Petrus wordt als onderherder aangesteld, want zijn de schapen van de Heer Jezus. Hij zegt, zijn mijn schapen. Wijd mijn schapen. En daarna vinden we het woord herder, en zelfs ook het begrip weiden van schapen in het Nieuwe Testament nogal eens een paar keer terug. Nou ja, niet al te vaak, maar duidelijk genoeg. De synoniem met, laten we zeggen, leraar. Omdat het verband houdt met het werk dat de Heer aan en voor de gemeente doet in onze dagen. Waarbij de gemeente geacht wordt één kudde te zijn. Zie? En eigenlijk zijn we hier gewoon terug bij wat we maanden geleden al besproken hebben. Toen we in de eerste hoofdstukken van Matthäus waren. Want ze kwamen terecht in Galilea. Men is in Judea en de Heer zegt, de schapen zullen verstrooid worden. Maar maak je geen zorgen. In Galilea verzamel ik ze weer. Maar als je niet naar Galilea komt, oké, dan niet. Zie? Zodat hij hier als het ware reeds zijn domicilie kiest in Galilea. Dezezelfde uitspraken uit Matthäus 26 vers 31 vinden wij ook in Marcus hoofdstuk 14, bij dezelfde gelegenheid overigens. Marcus 14 in vers 27, dat is dezelfde geschiedenis. Eerste instelling van het avondmaal. En daarna in vers 27 van Marcus 14. Jezus zeide tot hen: gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden, want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Zodat het belangrijk genoeg is om het te vermelden, twee keer. En bovendien, het is natuurlijk niet zo voor de hand liggend. Wij denken daar trouwens meestal niet aan. Wij denken: de Heer stond op uit de dood en verscheen in de hof van Jozef in Arimathea. Dat is trouwens ook vervulling van profetie, op een of andere wijze. Met een dubbele vervulling uiteraard. Maar goed, in de hof buiten Jeruzalem. Daarna verscheen hij aan de Emmausgangers, dat is bij Jeruzalem. Daarna op dezelfde dag verscheen hij aan de discipelen in de opperzaal. Dat is in Jeruzalem. En uiteindelijk lezen wij dat ze met z'n allen weer gaan naar de Olijfberg. En daar voer hij ten hemel. Dat is bij Jeruzalem. En waarom moesten ze nou zo nodig naar Galilea? Bovendien, de Heer liet tot zijn broeders zeggen, ik weet niet, staat het in Matthäus? Dat weet ik eigenlijk niet eens aan mijn hoofd. Ik weet niet waar dat staat. Maar er wordt gezegd tot die vrouwen, wordt gezegd: zeg tot mijn broeders, enzovoorts. En dan bestelt hij ze inderdaad in Galilea. Maar neem niet weg dat hij op de avond van dezelfde dag gewoon aan hen verschijnt in de opperzaal in Jeruzalem. Dus dat is nogal overcompleet. Het zou de aandacht moeten vragen. Waarom zo nodig in Galilea? En dat komt dan nog bij dat je in Galilea dan die geschiedenis hebt uit Johannes 21. Daar vinden wij de verschijning aan de 10 discipelen, heet dat. Ik vind het wel leuk dat ze ze voor ons geteld hebben, overigens. Verschijning aan de 10 discipelen. Daar wordt niet naar verwezen, overigens. Maar het zijn er inderdaad 10. En waarom er 10 zijn, begrijpt u nu ook. Want u begrijpt inmiddels ook wel waarom ze naar Galilea moesten. Want de 10 discipelen in de opperzaal waaraan de Heer verschijnt is een verwijzing naar de 10 stammen van Israël waaraan de Heer zou verschijnen. Toch? Bovendien, het waren de 10. Wie waren er dan niet? Judas niet en Thomas ook niet. Maar Judas was een beeld van het ongelovige Joodse volk als zodanig, waaraan de Heer dus sowieso niet verschijnt. En Thomas is een beeld van het ongelovige volk dat pas in de toekomst, in de wederkomst, tot geloof zal komen. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze een uitbeelding zijn van het ongelovige Joodse volk in onze tegenwoordige tijd. En ze zijn er 2 van de 12. Het waren er 2 en ze zijn een uitbeelding van het Joodse volk. En dan is de vraag: waar zijn die 10 dan een uitbeelding van die er wel zijn? En daar heb je geen optie. Of je moet zeggen: die vraag moet je niet stellen. En dat is dan wat gezegd wordt natuurlijk, hè? Die vragen mag je niet stellen. Maar ja, als je ze stelt, heb je het antwoord. Als die 2 in beeld zijn van de 2 stammen van Israël, zijn de 10 dus een beeld van de 10 stammen van Israël. En de 2 horen thuis, zijn Juda en horen thuis in Judea. Wat is dan Galilea? Dat betekent toch gewoon dat de Heer zich zou bekendmaken, dan wel zou aanvaard, geloofd worden onder de 10 stammen van Israël. En waar waren die? Ja, dat staat ook niet in onze geschiedenisboekjes, maar dat hoor je te weten gewoon, zeg ik altijd. Zonder flauwekul, dat hoor je te weten. Waar waren die 10 stammen? In Galië. Maar als je dat in het Hebreeuws opschrijft, staat er ook gewoon Galilea. In Galilea de heidenen, namelijk uit Jesaja. Enzovoorts. En dat is de clou. Dat wil zeggen, de schapen zouden verstrooid worden, dat is het Joodse volk. Maar voor zover er verzameld zouden worden, zou het niet gebeuren daar. Niet in Judea, het is niet Joods van karakter, maar het is Keltisch, Gallisch. Keltisch van karakter. En inderdaad in een andere plaats. En het is nog een mooie uitdrukking ook. Die van: ik zal u voorgaan naar Galilea, want voordat de discipelen daar ooit kwamen, was de Heer daar al, hè? Nee, ik bedoel het ook in de uiteindelijke vervulling van die profetie. Ik bedoel simpelweg dit: voordat de apostelen, de 12, althans enkelen daarvan, in West-Europa aankwamen, om zo te zeggen, was het evangelie daar al lang gepredikt. En had de Heer daar dus al ingang gevonden, om zo te zeggen. Nou ja, dat was via die Jozef van Arimathea met name. Nog een paar meer, maar dat is de belangrijkste naam in dat verband. Maar ja, dat vind je dus terug in dat toen de heer opstond, was hij inderdaad in de hof van Jozef en Arimathea. In die tuin, op zijn erf, op zijn gebied. Maar Jozef staat uiteraard voor Jozef, dat wil zeggen voor het instammen van Israël. En in zijn opstanding was de heer daar. En van Maria, dat weet u langzamerhand hopelijk ook. Maria is een beeld van die 10 stammen van Israël. Jozef meer in de geestelijke zin en Maria meer in de vleeselijke zin, de uitwendige vorm. Jozef meer in de zin van aan hen waren die beloften gegeven. Dat hing allemaal nog, dat moest nog vervuld worden. En vandaar al die Jozefen in het Nieuwe Testament. Maar je vindt dan ook in Johannes 20 dat de Heer verschijnt aan zijn discipelen in de opperzaal eerst. Maar daarna staat er in hoofdstuk 21, nou ja, 2 keer in de opperzaal, die andere keer was een week later aan Thomas, weet u wel. Maar dat is zoals gezegd de uitbeelding van de toekomstige bekering van het Joodse volk. Maar daarna hoofdstuk 21, na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. Ja, wij weten hoe dat kwam. De Heer had ze daar besteld. Hij had gezegd, daar naartoe en daar zal ik u verschijnen. En dat gebeurt hier dan ook. En hij openbaarde zich al dus. Er waren er samen Simon Petrus en Thomas, bijgenaamd Didymus, de tweeling, wil dat zeggen. En Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en 2 andere van zijn discipelen. En Simon Petrus zei, ik ga vissen. Het wordt hem wel eens kwalijk genomen, zo van, nou ja, als er dan niks terecht komt van de Messias en zijn idealen, ga maar vissen. Hè? Als ze me missen, ben ik vissen, heet dat. Zoiets. Het wordt hem kwalijk genomen. Ik snap nooit waarom. Dat is toch wat hij zou doen. De Heer zou hem toch vissers van mensen maken en dat soort dingen. Ik bedoel, hij zou toch gaan vissen? Nou ja, overdrachtelijk zegt u. Nou oké, overdrachtelijk, maar hij doet het letterlijk. Hij zegt, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets. En toen was het morgenstond geworden, ging het licht op. U weet wel, het waren in duisternis en toen ging het licht op. Hè? En dan staat er, toen stond Jezus op de oever, dat heb je dan zo. Als het licht wordt, staat Jezus daar natuurlijk. Die begrijpt u toch hopelijk? Dat is symboliek. Volk dat in duisternis wandelt, zou licht zien. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Allemaal Jesaja, hè? Daar gaat het hier over. Die nacht is een beeld van de situatie van de 10 stammen van Israël. Er kan niks gevangen worden, daar is geen geloof, daar is niks. Maar op het moment dat daar het licht op gaat, want dat is de vervulling van Jesaja, wat was het, 9, 8, 9, volk wat in duisternis wandelt, daar zou het licht op gaan. Dan brak de dag aan van het nieuwe verbond. Ja, daar staat Jezus, stond Jezus, hij was opgestaan en hij stond op de oever, dat is aan het uiterste der aarde, bij de zee, stond op de oever. Dat is toch het uiterste der aarde, houdt toch het land op? Dat bedoel ik, dat is toch profetie in het Oude Testament? Ik heb u gesteld tot licht der volkeren, tot aan het einde der aarde. He? Stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus zei dan tot hen, kinderkens, heb gij niet enige toespijs? Zij antwoordden, nee. En zij werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, het net uiteraard, en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Enzovoorts. Het is een prachtig verhaal, hè? Was het ook niet dat het net dacht te scheuren of was het ergens anders? Nee. Oh nee, er staat ergens en het net dacht te scheuren. Zodat je misschien het net dan ook kunnen denken. Maar het zal een andere visvangst geweest zijn dan deze. Zij konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Er komt altijd een heel verhaal bij van wat bijzonder dat is. Want normaal moet je s'nachts vissen. Ik heb er geen bal verstand van. Normaal moet je s'nachts vissen of zoiets. En je werpt het net uit aan de linkerzijde van het schip. Dat weet ik, dat kan ik begrijpen. Want de rechterzijde is stuurboord. En in het stuurboord zit het stuur. Dat bij ons niet meer, we hebben stuur achteraan het schip tegenwoordig. Maar dit was aan de rechterkant, waar het schip gestuurd wordt. En daar kun je dus niet het net uitwerpen, want dan kan je niet meer sturen. Dus het net aan de linkerkant en het stuur rechts en dat soort dingen meer. Nou goed. En je moet vissen niet overdag, maar 's nachts en niet rechts, maar links. Dat wil zeggen, het is twee keer anders dan zij gewend waren te doen. En toen vingen zij ineens. Ja, maar het laat zich tamelijk simpel verklaren natuurlijk. Aan de linkerkant vissen, dus de linkerkant is de verkeerde kant, zo zonder meer. Het is de kant van de wet, het is de kant van de aardse dingen. En dus van de openbaring van het koninkrijk, van uiterlijke zaken en dat soort dingen meer. En de rechterkant, dat gaat over geestelijke zaken altijd. Onder het motto, de geest van de wijze richt zich op rechts, staat er dan, hè, in de Bijbel. Wel aardig om dat eens te zeggen, een dag na de verkiezingen. Maar, tja. Nee, zal die rouwvoet, zal die dat nou ook weten dat in de Bijbel staat, vraag ik me dan wel eens af. Niet verder vertellen hoor. Nee, ik heb niks met politiek, dat weet u. Ik stond erbij en ik keek ernaar, maar ik heb daar zo wat problemen mee. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het zal toch duidelijk zijn waar het over gaat. Het gaat om een tegenstelling tussen de situatie onder de wet en onder de genade. Maar ook om de tegenstelling tussen de twee stammen van Israël en de 10 stammen van Israël. Die visvangst is in Galilea. Zie. Daar waar het licht op ging. Zie. Dat wil zeggen, de ene kant inderdaad, geen vrucht, geen vis, geen resultaten. Maar ja, de Heer had gezegd, het koninkrijk zal gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht voor zal brengen. Of zoals Paulus het uiteindelijk verwoordde in het laatste historische gedeelte van de Bijbel. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is, bijvoorbeeld de Kelten, en die zullen horen. Nou ja, bijvoorbeeld, heb je dat wel eens, dat hoort hier bij dit onderwerp niet van vandaag, hè? Maar ik vind dat zo leuk om dat eens te vertellen, hè? U kent Handelingen 28 een beetje? Je hebt 3 hoofdstukken, nou 2 hoofdstukken, nou in ieder geval 1 hoofdstuk waar de verhalen heel langzaam verteld worden. Vooral dat verhaal van het schipbreuk. Bijna van uur tot uur. Maar in elk geval van dag tot dag, maar uiteindelijk van uur tot uur. En daarna komen ze eindelijk, na een lange hoofdstuk, spoelen ze aan op Malta. Een eiland in de zee. Maar die voelt hem al hangen natuurlijk, hè. Dan is het verhaal nog uitgebreid, want er is iemand op Malta, die is de baas van het eiland. Er is geen koninklijke huis daar, maar ja goed, dat is wel de baas van het eiland. En die had nog een vader, die leefde ook nog. Die kennen wij, dat was de bloedvloeiende man. Hè? Dan moet ik je eigenlijk eerst het verhaal van de bloedvloeiende vrouw vertellen, dan het verhaal van de bloedvloeiende man. En die werd genezen, maar of het nou de bloedvloeiende vrouw is of de bloedvloeiende man, het is dus een beeld van 10 stammen van Israël. Dat begrijp u toch, hè? De bloedvloeiende vrouw, dat hangt samen met het dochtertje van Jairus. Die is een beeld van de 2 stammen. En die vrouw onder de heidenen, die geheime vrouw die geen naam krijgt, en dan gevraagd wie is het eigenlijk? Dat is de 10 stammen uiteraard. Die bloedvloeiende vrouw wordt alsnog vruchtbaar, gezond heet dat. Maar op Malta, waar ze met die schipbreuk aankomen, waren ze niet gestuurd, hadden ze zelf niet gedaan. Dat was door de wind. Weet je veel. Waar kwamen ze op een eiland, der zee. En daar vonden zij een volk met een hoofdman. De belangrijkste man van het eiland. En weten die toch, die naam wil me maar niet. Publius heette die. Het volk betekent het eigenlijk gewoon. Het gepeupel. Maar goed, het doet er nou niet toe. Maar die had dan nog een vader. Leeft die vader nog? Is de vraag. Ik kan het allemaal niet vertellen. Ik ben Publius, leeft mijn vader nog? Ja, zijn vader leefde nog wel, maar hij was wel onvruchtbaar. Hij was bloedvloeiend, heette dat. Hoe dat in het Latijn heet voor de dokter, dat weet ik niet. Maar vooruit, hè. En die wordt dan via Paulus genezen. Nadat dat gebeurd is, komt het halve eiland. Of weet je veel hoeveel. Maar je krijgt de indruk van hele menigte. Die komen bij Paulus en ze worden allemaal genezen. Dat wil zeggen, het hoofd van het eiland wordt genezen. En daarmee het hele volk. Heel lang verhaal. Alles bij elkaar. En dan ineens, dan gaan ze verder op stap. Dan doen ze nog haven die aan Puteoli, geloof ik, weet je veel wat. Oversteken, eiland om Sicilië, 2 havens. Dan de vaste Puteoli, dat is in de buurt van Napels. Dan lopen ze een end en dan komen ze bij de 3 tavernen. Dan wel bij de Appiusmarkt. Interesseert ons wat, waar ze allemaal komen. Gaan langzaam, gaan allemaal helemaal langzaam naar Rome. En dan komen ze in Rome en dan is het verhaal afgelopen. Dan is het ineens... mensen die al medegevangenen werden gevangen gezet. En Paulus werd toegestaan in zelfstandig te wonen of iets dergelijks. En dat was het dan. En daarna verzamelt hij de Joodse leidslieden in zijn woonplaats enzovoort. Zijn woonplaats. Maar waarom staat er nou ineens niet waar dat was en hoe die omstandigheden waren? Waarom gaat het verhaal nou ineens zo snel? Waarom blijft het nou geheim hoe dat dan gaat in Rome? In zijn eigen woning, eigen plaats, eigen gehuurde woning heette trouwens. En daarna zijn woonplaats. En er kwamen Joden, verzamelden in zijn woonplaats. En legden het koninkrijk Gods uit, enzovoort. Ik heb namelijk laatst dat gelezen van een van de commentatoren die ik dan op prijs stel. En die zegt dan, ja, dat weten we allemaal niet. We weten ook niet hoe die gemeente in Rome ontstaan is. En weten we niet. En waar die woonde ook niet. Nou, vermoedelijk, er waren huurwoningen in Rome. Dat waren van die soort flats. Die werden gebouwd door de maffia of zoiets. En die stonden dan een paar jaar, dan donderden ze in elkaar. Want er was natuurlijk geen bouw- en woningtoezicht. En op de puinhopen werd er weer een nieuwe flat gebouwd. Dus het was nogal gevaarlijk hoor, die huurwoningen in Rome. En het was in dit stukje van Rome. Dus dat wijzen ze tot vandaag nog aan. Het zal hier ergens geweest zijn, want hier stonden die huurwoningen enzovoort. En zo raakt het verhaal zoek, hè. Want het, in werkelijkheid, wij weten het donders goed. Echt. Ja, ik gebruik nou een krachtterm, dat had ik niet moeten doen. Maar we weten heel goed hoe die gemeente daar ontstaan is en onder wiens leiding dat stond daar. Dat kan je zelfs bij de Rooms-Katholieken nog navragen. He? Die gemeente stond onder leiding van degene die zij de tweede paus noemen, maar het was wel de Britse prins die daar woonde. En zijn vader, de Britse koning, woonde er ook nog, Caradoc, in het Britse paleis. En daar kwam de gemeente samen, als u mij vraagt, waar anders? Kerkgebouwen hadden ze niet hoor. Dat is een latere uitvinding. Ze hebben trouwens van het gebouw later een kerkgebouw gemaakt. Dat kan je nou nog bezichtigen. Dat wil zeggen dat wat er een paar meter boven gebouwd is. En het oorspronkelijke, daar mag je niet in. Maar het is er nog wel. Het Britse paleis in Rome. Ik bedoel, waar Paulus terecht kwam is in Rome, maar wel bij de Britse vorst. En als u het mij vraagt, huurde hij daar een vertrek? En toen Caradoc tegen hem zei, Paulus, maar je, dat kan je zo gratis van me krijgen. Dus zal hij gezegd hebben, nee, ik wil u de volle prijs voor deze plaats betalen. Anders zeggen ze later, Caradoc heeft Paulus rijk gemaakt of zoiets. Aan wie denkt u nu? Aan Abraham en aan David met de dorsvloer van Arauna, weet u nog? Ja, en Arauna zei, hier is het. En heb je nog een paar ossen of runderen om ze te slachten? Nee, ze daar, ik betaal ervoor. Gaat op mijn kosten, enzovoorts. Maar ik denk dat die Joden dus daar verzameld werden in Paulus' woonplaats. Waarom staat er niet wat het was? Omdat het Britse paleis was. Dat is die 10 stammen kwestie, dat wordt niet verteld. Maar als je goed leest... en een beetje onderzoek naar de oorsprong van het christendom in Rome, dan weet je dat. Want dat is niet twijfelachtig, al staat het dan niet in de gemiddelde kerkgeschiedenisboek. Maar het is te vinden. Dus ik verwacht dat Paulus een vertrek gehuurd heeft bij de Britse vorst. Trouwens, je vraagt je af waarom hij als enige gevangene op zichzelf mocht wonen. Omdat hij hoge relaties had natuurlijk. Dat lijkt toch, dat is toch voor de hand liggend dan? Nou goed, daar was hij dan. Dat hij ervoor betaalt, betekent dat hij het huurde. En zo zeg je dat dan. Hè? En dus was het toch zijn plek. Maar toch op het terrein van en onder bescherming van de Britse vorst. En daar kwamen de Joden samen in een zaal van het Britse paleis, moet je je voorstellen. Dus de Joden, leidslieden, de Joden komen terecht bij de leidslieden van de 10 stammen van Israël. En daar spreekt Paulus ze toe. Juda bij Jozef. En Paulus was een Jood uit Juda, maar hij was uit Benjamin, hij was de volle broer van Jozef. Dus die stond daar tussenin. Hij was bovendien Jood zowel als heiden. En die 10 stammen waren ook heidenen toch? Stel het zich even voor, bij elkaar. En dan zegt hij uiteindelijk tegen de Joden daar, op dat terrein daar, in zijn woonplaats. Hij zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En die horen. Of die zullen horen of worden van die strekking. Heb je het nog? Nou, daar gaat het hier ook over. Niet Judea, maar Galilea. Niet de Joden, maar de Kelten. Om het smal te zeggen, zo smal mogelijk. Niet Juda, maar Jozef. Niet de twee stammen, maar de 10 stammen van Israël. En omdat dat laatste een verborgenheid is en zou blijven, het zou niet openbaar zijn, althans. Hè. Bovendien, voor u en mij maakt het geen bal uit. Dat is het misverstand van de zogenoemde Brits-Israël-beweging, of de Bond Nederlands-Israël. Die denken dat onze zaligheid zijn oorsprong vindt in dat wij van de 10 stammen afstammen. Dat is erg tragisch, want ik heb geen stamboom, dat weet ik niet. Die gaat niet zo ver terug, de mijne. Een paar honderd jaar, dat schijnt al veel te zijn, maar daar houdt het wel op. Dat is niet terug te leiden. Met andere woorden, dan ben ik van mijn zaligheid niet eens zeker. Dat is niet zo. Maar waar het over gaat is wel dat de positie van de gemeente als geheel, en dat is het volk waaraan wij zijn toegevoegd toen wij tot geloof kwamen, ongeacht wie wij waren, maar dat de positie van de gemeente als geheel, de juridische positie van het volk waaraan wij zijn toegevoegd, berust op het erfrecht van dan wel de beloften aan Jozef. En dus meer specifiek aan Efraïm. En dat is voor ons, voor uw zaligheid, weliswaar van weinig belang. Maar voor God is het wel degelijk van belang. Voor ons uiteindelijk ook, omdat wij geroepen zijn, heten tot eerstgeboorterecht en tot zoonstelling. Maar de vraag had moeten zijn, op grond waarvan dan eigenlijk? En dan is het antwoord toch weer op grond van de beloften die God aan Efraïm gedaan heeft. Nou ja, aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm en zo verder. En die lijn komt uit bij het toenmalige Britse koningshuis. Blijkbaar, dat is langs allerlei wegen aan te tonen, maar als u mij vraagt, ook langs de Bijbel is dat aan te tonen. Zo zou dat gaan. Het komt bij de hoofdman van het eiland terecht, om zo te zeggen. Die was onvruchtbaar, maar wordt genezen en daarna heel zijn volk. En toen de Britse vorstenhuis als zodanig tot geloof kwam, werd daarmee het volk officieel tot een christelijk volk verklaard als eerste ter wereld. Dat is het hele verhaal. En dat is niet Judea, maar het is Galië, maar dan Galilea der Heidenen. En dat is onder andere hier in Nederland. Dat wat we als Galië kennen uit de voorgaande eeuwen, om zo te zeggen. Het land der Galliërs, of in een andere taal het land der Kelten. Het volk noemen wij de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Het is wat ingewikkeld allemaal. Maar goed, die dingen ga ik niet uitleggen. Maar de aardigheid is natuurlijk dat het hier wel degelijk geïllustreerd wordt. De heer zei, nee, Galilea, daar zal ik mij nu openbaren. Het heeft geen enkele reden om dat te doen. Het was alleen lastig voor de discipelen. Ze moesten er wel naartoe, terwijl voor de Heer makkelijk genoeg was. Die kan overal verschijnen waar hij maar wil. Waarom moet het dan zo nodig? Als demonstratie natuurlijk. En de demonstratie wordt uitgebreid met die wonderbare visvangst. Er wordt gevangen. Maar op een manier die men helemaal niet verwacht had. Toch? Maar wel op een manier die de Heer zo gepland had, uiteraard. En zo gaat het daarna ook verder. Vers 11, Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. Dat is een wat lastige, waarschijnlijk alleen maar omdat hij wat veel toepassingen heeft, maar daar ga ik nou niet op in. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Zo scheurde het net niet. Zo is het, ja. En dan volgt de maaltijd. Maar de maaltijd als zodanig is een beeld van het Nieuwe Verbond. Zelfs in het Oude Testament al, maar zeker in het Nieuwe Testament. Hè? Nou goed. En daarna volgt vanaf vers 15 dat de Heer 3 keer tot Petrus zegt, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? En Petrus zegt 3 keer, gij weet dat ik u lief heb. En tot hem wordt gezegd, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen, dan wel wijd mijn lammeren. De woorden van die strekking en zo verder. Dat wil zeggen, hier is toch sprake inderdaad van een kudde. Ik vind het wel mooi. He? Schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal u voorgaan naar Galilea, zei de Heer. En in Zachariah stond, schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En daarna lezen we inderdaad nog Nee, daarvoor lazen we eigenlijk al, maar niet vanavond hebben we dat gelezen, dat de Heer over zijn discipelen spreekt als over deze kleinen. En voor zover gij dat een van deze kleinen gedaan hebt, hebt gij dat mij gedaan. Maar die kleinen, die zijn niet fysiek klein uiteraard, maar ze zijn geestelijk klein. Dat wil zeggen, zij onderwerpen zich aan het woord van God. Zij vernederen zich onder de krachtige hand Gods. En de Heer zorgt voor hen. Daar waar wij tot hem komen in alle nederigheid, in geloof ons aan hem onderwerpen en naar hem horen, zorgt hij voor ons, verzamelt hij ons en is hij inderdaad die goede herder die zijn schapen uitleiden zal. Volgens Johannes 10 was dat dan weer, hè? Dat zijn de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd, ja. Want wij zijn die kudde, uiteraard. Vandaar dat waar aan de ene kant gesproken wordt over leraars, wordt aan de andere kant gesproken over herders. Het is ook zelfs één uitdrukking, hè. Herders en leraars in Efeze 4. Want het idee blijft dat de Heer een herderlijk werk doet voor de gemeente. Immers, hij spreekt en de schapen horen zijn stem en zij volgen hem. En dat is wat in onze dagen gebeurt. Ook niet al te letterlijk, maar de Heer geeft zijn woord aan ons. In die zin spreekt hij tot ons. Denk maar aan Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. In de zin van hij doet het nog. Hij heeft, niet had, heeft gesproken. Betekent dat hij het nog steeds doet, maar hij doet het al lang. Heeft tot ons gesproken door de Zoon. En dat doet hij inderdaad. En op zijn opstandingsdag werd geïllustreerd doordat hij de schriften opende voor de Emmausgangers. En hij doet dat nog aan ons. Hij bedient ons dat woord. Hij spreekt dus tot ons. En als het goed is, kennen wij zijn stem en herkennen wij wat hij zegt, want dat is eigenlijk het idee, en wij volgen hem. En Johannes 10, daar komen die termen uit, daar staat de herder leidt zijn schapen uit. Dat wil zeggen, uit de dood, maar daarmee uit de slavernij, van zonde, dood en wet, uit het diensthuis, uit de legerplaats, dan wel uit de tegenwoordige boze eeuw. Ik heb er nog één vergeten, uit Babel. Maar dan ook in de overdrachtelijke betekenis van de term. Zie? Maar niet in Judea, niet onder het Joodse volk. Als je de Heer zoekt, dan moet je hem zoeken in Galilea. Maar goed, wij moeten het voor vanavond daar weer bij laten, want het is de hoogste tijd.